In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Worden er straks hekken gebouwd om zo de grenzen van Europa beter te beschermen? Het was een van de gespreksthema's tijdens de migratietop in Brussel. Mark Rutte hoopte hier afspraken te maken over een Europese aanpak van het asielprobleem. Kwam er deze week een doorbraak? En het kabinet stuurt hulp om de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije te ondersteunen. En met name in Syrië is dat niet eenvoudig. Hoe bied je hulp in een land in oorlog waar bovendien ook nog sancties tegen bestaan? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja Hans, deze week werd duidelijk dat er binnen de coalitie afspraken zijn gemaakt om elkaar de komende weken niet aan te vallen op het gebied van migratie.
Ja klopt. In het Catshuis is begin januari tussen Kaag en Rutte gezegd, jongens laten we nou migratie niet tot een verkiezingsthema maken de komende weken. Er komen provinciale statenverkiezingen aan in maart. En binnen het kabinet is migratie wel een potentiële splijtswam. Daar denken de vier regeringspartijen echt heel anders over. De VVD en het CDA, maar ook wel een beetje de ChristenUnie, ligt er net aan op welk gebied het is, willen migratie beperken. D66 heeft daar veel meer moeite mee. En om tot een compromis te komen, helpt het niet als je elkaar dan ook nog eens een keer de komende weken in een verkiezingscampagne ook nog eens een keer je heel erg tegen elkaar afzet. Dan duurt het alleen maar langer om het ooit nog eens een keer eens te worden. Dus hebben ze toen gezegd, jongens, laten we er nou geen verkiezingscampagne van maken.
En gebeurt dat nou vaker, Tobias, dat dit soort afspraken worden gemaakt als de verkiezingen eraan komen?
Ja, je hebt wel de niet-aanvalsverdragen. Dat is dit, daar is dit een voorbeeld van. Dus we pakken elkaar niet op dat thema aan. Om elkaar niet verder onder druk te zetten eigenlijk. Je hebt ook wel aanvalsverdragen, dat is ook wel interessant. Van joh, dat partijen met elkaar onderling afspreken. Wij verschillen zo erg op een bepaald thema van mening. Laten we vooral daarop oorlog maken. Dus ik val jou heel hard aan dat jij iets vindt. En dan ga jij heel erg zeggen wat jij ervan vindt. Bijvoorbeeld tussen D66 en de PVV is dat in het verleden. Onder Pechtold en Wilders bijvoorbeeld is dat geregeld gedaan. Die maakten elkaar voor de televisie uit voor Rot de Vis. Maar die gingen rustig samen, en dat deden ze ook dikwijls, een kopje koffie drinken en... Ja, niet onderhandelen over waar ze het dan over zouden hebben. Maar daar werd dan wel duidelijk dat ze het helemaal niet erg vinden van elkaar als ze elkaar zouden aanpakken.
Je kan je lekker profileren.
Precies,
dan,
je kan
natuurlijk
voor je eigen achterban exact duidelijk maken waarom die andere partij totaal geschift is. En jij heel erg gelijk hebt. Ja, dat is helpt. Ja.
En soms wil je een afspraak maken, maar lukt dat niet. Hè? Bijvoorbeeld om nog even terug te gaan naar die afspraak in het Catshuis begin januari. Daarvan hebben ChristenUnie en CDA gezegd, ja, wij hebben er eigenlijk niet zo zin in om daaraan mee te doen aan die afspraak. Het CDA zou weer, horen wij, wel afspraken hebben willen maken. Jongen, laten we dan in ieder geval van stikstof, de stikstofaanpak, deze verkiezingscampagne geen thema maken. Maar daarvan zei D66 weer, nee, dat vinden wij juist wel iets waarop wij campagne willen voeren. Dus ja, het lukt ook niet altijd.
Migratie is een thema wat wij wel gaan bespreken vandaag. Daarover straks veel meer, want het ging deze week natuurlijk vooral over de aardbevingen in Turkije en Syrië.
Het zuiden van Turkije is afgelopen nacht getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag enkele tientallen kilometers ten noordwesten van de stad Gaziantep. In die stad wonen zo'n 2 miljoen mensen. De beving was ook niet ver van de grens met Syrië.
Ertuğrul İzdaş slaapt al dagen buiten met zijn familie. Ze wachten op reddingswerkers, want zijn zus ligt nog onder het puin.
Inmiddels is het dodental verder opgelopen. Ruim 20.000 mensen zijn omgekomen door de bevingen.
Ja, die ravage in Turkije en Syrië, die is enorm. Nederland heeft al een reddingsteam die kant op gestuurd. Die banden tussen Turkije en Nederland, hè, de regering vooral, die zijn meestal niet zo hecht. Is dat nu anders als er zo'n ramp dan is?
Zeker. Want zeker de afgelopen weken waren de verhoudingen fors verslechterd. Sowieso zijn er wat spanningen binnen de NAVO-bondgenootschap, omdat Turkije het lidmaatschap van Zweden en Finland blokkeert vooralsnog. Dus dat leidde al tot spanningen. En de spanningen zijn nog eens wat extra opgelopen doordat er in elk geval in Nederland, tussen Nederland en Turkije, omdat er een paar weken geleden op een zondag een demonstrant in Den Haag op een veldje een Koran verscheurde. Dat heeft in Nederland helemaal geen ophef veroorzaakt. Er was zelfs denk ik bijna niemand die het gezien had. Maar in Turkije werd dat wel flink uitgemeten in de media. Het leidde er in elk geval toe dat de consulaat in Istanbul tijdelijk met maar moest worden gesloten, omdat ze bang waren voor de veiligheid van de mensen die daar kwamen.
Hoe wordt zo'n beslissing dan genomen eigenlijk om zo'n team die kant op te sturen?
Nou, je kijkt vooral wat je kan en wat je hebt. Hè. En dat wordt bijvoorbeeld toen ten tijde van de MH17, van wat ga je dan precies daar inzetten om destijds toen de lichamen bijvoorbeeld te bergen. Nou, Nederland is goed bijvoorbeeld in de identificatie van overleden personen en het veiligstellen van lichamen. Dus dan stuur je dat. Nou, Nederland kan ook reddingsteams naar Turkije. Die zijn voorradig, zullen we maar zeggen. Dus je stuurt wat je kan, los van eventueel geld. Maar dat is in het geval van Turkije misschien minder aan de orde. Dus zo komt zo'n beslissing tot stand. Eigenlijk kijk je, wat heb ik in mijn gereedschapskistje en kan ik missen? En dat gaat dan de grens over.
Het verschil tussen Turkije en Syrië is wel... Kijk, je kunt niet zomaar natuurlijk mensen naar een land sturen. Dan moet zo'n land het wel mee eens zijn. Hè? Die moet daar ook om vragen van, joh, kunnen jullie ons helpen? Je kunt iets aanbieden, maar ja, zij moeten daar toestemming voor geven. Ja, dat is met Syrië al een stuk lastiger, want daar hebben we geen diplomatieke betrekking mee. En Assad, die zit ook helemaal niet te wachten op buitenlandse hulpverleners.
Nee, en bovendien, het is daar natuurlijk nog erg onrustig in. Zeker. Die regio. En we hebben sancties tegen Syrië ingesteld.
Ja, je zag ook, de collega Hanne Kultjes was druk aan het bellen direct na die ramp op maandag van, joh, wat gaan we doen? En je merkt gewoon, daar zit ongemak. Ik bedoel, je hebt die sancties en dat sluit op zich humanitaire hulp niet uit. Maar iets heel simpels is al, kom je in een gebied, hè? Het rampgebied is een deel, een grondgebied dat onder controle staat van Assad. En het is een deel dat in de handen is van opstandelingen. Zit ook nog ergens een organisatie geleerd, een Al-Qaeda, die een bepaald gebied in controle heeft. Ja, daar kun je hulpverleners met goed fatsoen eigenlijk niet heen sturen. Dus dat is een enorme worsteling. Wat kun je en wat wil je ook? Hè? Je wil eigenlijk die sancties, de EU wil Nederland niet opheffen. Maar tegelijkertijd, je hebt ook gewoon te doen met een dictator die enerzijds dus in de media in Damascus wel zei van, nou, we willen hulp van buiten toestaan. Maar de hulporganisaties die lieten al weten van, ja, er is nog steeds bij de grens, zijn de poorten dicht. Hè? Dus ja, ergens in dat, dan wordt het ineens ook heel politiek. Dan blijkt je misschien minder te kunnen dan je zou willen.
Het is heel cynisch natuurlijk ook. Assad die wil gewoon geen hulp verlenen aan de gebieden waar de rebellen nog de baas zijn. Overigens, één ding over het sanctiebeleid nog. Hulpgoederen, echt humanitaire dingen, vallen op zich niet onder het sanctiebeleid. Dus die zouden er naartoe kunnen worden gestuurd. Maar ja, nogmaals, dan heb je wel een beetje medewerking nodig met het regime daar.
Minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel, die had het daar deze week ook over. Ze zei er dit over.
Als kabinet hebben we besloten dat we 10 miljoen vrijmaken voor hulp aan Syrië. En dan heb ik het met name over noodhulp. Dat gaat dus over voedsel, over water, over dekens, tenten, onderdak. We weten dat het heel lastig is om toegang te krijgen tot die gebieden die echt in nood zijn. En we onderhouden ook goed contact met die organisaties daar om ervoor te zorgen dat ze die toegang krijgen. Het is doordat het een land in oorlog is het wel lastig om die toegang te krijgen. Maar daar zetten wij dus ook wel echt op in. Maar daar hoeven de sancties niet voor opgegeven te worden. Die sancties zijn er niet voor niks.
Hoe gaan ze dat dan doen? Dat geven ze dan aan hulporganisaties?
Ja, 7 miljoen gaat naar de VN en dan 3 miljoen aan lokale hulporganisaties. Moet je denken aan de White Helmets en zo. En ja, het is bedoeld voor dekens, spullen, echt noodgoederen. Hè? Dus daar zal de VN dan op toezien. En je hebt de afgelopen week al wel gehoord, ook van hulporganisaties zijn daar ook wel redelijk transparant over. Dat er gewoon tientallen percentages van die hulp, dat blijft aan de strijkstok hangen ergens gaandeweg. Dat kun je in dat soort landen onmogelijk voorkomen. Zeker met een dictator aan het hoofd. Hè? Dus dat is nooit helemaal te ondervangen. Maar op die manier hopen ze nog steeds dat dit dus goed terechtkomt.
En is daarmee dan ook, dat klinkt misschien wat cynisch, maar het vinkje achter Syrië, we hebben geholpen gezet?
Nou ja, niet helemaal. Want stel dat deze ramp, er zijn Turkse rekenaars zijn aan de gang gegaan. Die zeggen dat er misschien wel 200.000 doden te betreuren gaan zijn. Op enig moment als alle, er is ook nog kou gaat er overheen. Hè? Dus mensen die al onder wrakstukken liggen, die kunnen best ook wel eens bezwijken. Gewoon aan de weersomstandigheden en de tijd.
Gevaar voor epidemieën.
Dus er gaat gewoon, er is een enorm gat geslagen daar, een enorme tragedie. En dat gaat ook, dat heeft altijd deining tot bijvoorbeeld weer vluchtelingen, die vluchtelingenstroom die op gang zou kunnen gaan komen. Mensen die toch het huis hebben verloren en op zoek gaan elders. Dus in die zin krijg je er ook langs die weg mee te maken. Als we het even helemaal politiek zakelijk maken.
Ja, en dat zal dus effecten hebben ook op veel langere termijn dan alleen dan het komende jaar alleen al.
Ja, absoluut. Ja, nee, dan heb je het over mogelijk over jaren. Dat is niemand, door niemand te voorspellen, hè, want we weten gewoon simpelweg niet hoe de situatie in Syrië precies is. Maar daar moet je wel rekening mee houden.
Daar was op dat vlak ook een flinke tegenvaller deze week voor premier Rutte. Want de Raad van State die zette een streep door de nareisbeperking. En dat was die regel waarmee we eventueel die migratie wat konden af.
Nou, in elk geval tijdelijk een beetje konden uitstellen.
Ja.
Ja, want het was niet een verbod op nareizen van. Het ging om mensen die hier een verblijfsvergunning hebben. Dan mag je je gezin laten overkomen. En de regel was van, joh, dat mag nog steeds. Alleen, we wachten daar even wat langer mee dan anders. Totdat we wat meer ruimte hebben in de asielzoekerscentra. En je moest een huis hebben, zeg maar, een woning. Voordat je je gezin mocht laten overkomen. Dat was de regel. En als het langer duurde dan een half jaar, geloof ik. Dan mogen ze sowieso overkomen. Dat was de regel. Nou ja, die is nu van tafel.
Dus dat betekende eigenlijk deze week al meteen dat heel veel mensen hun familieleden dus al naar Nederland konden halen. Ondanks dat ze nog geen woning hadden.
Ja, dan heb je het over ongeveer 1200 mensen. Dus dat zou je zeggen, dat is niet heel veel. Maar goed, we komen enkele duizenden plekken tekort, hè, in de opvang. Dus het tikt gewoon aan. Je kan wel zeggen, als je even door je oogharen met wat meer afstand kijkt naar wat er deze week is gebeurd. Maar wat er überhaupt in rechtbanken de afgelopen tijd is gebeurd als het gaat om die asieldeal. Is wel dat het een beetje als een ui is afgepeld inmiddels. Hè. De nareisbeperking, maar ook de rechter heeft ook gehekeld dat de procedures bij de IND zo langzaam verlopen. Dat mensen eigenlijk sneller geholpen zouden moeten worden. Dus dat er sneller wordt besloten of jij wel of niet recht hebt op asiel. Daarvan heeft de rechter ook al bepaald van ja, dit gaat echt te langzaam. Jullie zijn aan het traineren eigenlijk. En zo is die deal die Van den Burg in het najaar sloot. Hè, met veel politieke spanning tot stand gekomen tussen CDA, ChristenUnie, D66 en VVD. Ja, die is wel langzaam aan een beetje uitgehold. Door rechterlijke uitspraken aan het wankelen gebracht.
Nou ja, kijk, die deal die moest natuurlijk vooral tijd kopen. Hè? We zaten met een acuut probleem. En binnen de regeringscoalitie wordt heel verschillend gedacht over de aanpak van migratie. Of het nou gaat om asiel, of om arbeidsmigratie, of om buitenlandse studenten die hier naartoe komen. Op al die terreinen denken de vier partijen verschillend. Die deal moest wat tijd kopen. En ondertussen wordt er dus nagedacht van, joh, moeten we niet met andere migratieregels komen? Nou, dat is onder andere waar er achter de schermen al maanden over wordt gepraat. Dat is ook de reden waarom ze in het Catshuis in januari zeiden, nou, laten we er voorlopig even geen verkiezingsthema van maken, anders komen we er misschien helemaal niet uit. Dus ja, er moet wel iets gebeuren.
Ja, maar toch nog even over dat tijd kopen, hè, want dat op zich, het is allemaal te begrijpen. Je hebt ook nu nog de dwangwet ligt nog op tafel. Hè. Dan gaat het over een wet die gemeenten moet kunnen dwingen om asielzoekers op te vangen. Hè. Er zijn een aantal burgemeesters die nemen gewoon letterlijk niet op. Als Erik van den Burg, staatssecretaris van asiel, gaat bellen van jongens, ik heb nu 100 bedden nodig. Er zijn er gewoon burgemeesters die hem wegdrukken bij wijze van spreken. Of wel opnemen en zeggen ja, maar ik kan het echt niet maken en de gemeenteraad wil het niet enzovoort. En dan zegt Van den Burg ja, ik ken nog 300 gemeenteraden die niet willen, maar ik heb bedden nodig. Nou ja, om dat te voorkomen is er een dwangwet in de maak die gemeente toe kan dwingen dan die bedden beschikbaar te maken. Maar daarvan zei de Raad van State deze week ook, ja, die wet zit eigenlijk niet goed genoeg in elkaar. Het is niet dat ze de dwang helemaal ter discussie stellen, hè, want daar is veel gedoe over. Ja, je moet de gemeente niet kunnen dwingen. Nou, daarvan zegt de Raad van State niet per definitie, daar gaat een streep doorheen. Maar de Raad van State zegt wel van, ja, wij denken dat dit niet het handigste middel is. Je wil dat gemeenten solidair zijn met elkaar. En dit helpt niet, want in de wet zit namelijk ook een beloningssysteem. Helpt de gemeente wel mee, dan staat daar een beloning tegenover. Nou, dan krijg je dus competitie en dat helpt de solidariteit niet. Nou, lang verhaal kort, die dwangwet, dat ligt ook al niet zo lekker. Dus je hebt al die bestandsdelen van die asieldeal van het najaar. Ja, die wankelen en het piept en het kraakt en het kan al niet meer. En dat maakt het niet zo lekker. En wat ik daarvan wel wil opmerken is, veel wisten ze al. Dus Van den Burg wist al in een aantal gevallen dat het juridisch
geen stand zou houden.
Geen stand zou houden. Of op zijn minst, dit is misschien stellig, maar op zijn minst
Zou worden.
Ja, een grote kans zou zijn dat de rechter hem terug zou fluiten. En dat maakt het wel een klein beetje cynisch. Hè? Ook expres geen advies aangevraagd bij de Raad van State over bepaalde bestandsdelen van de asieldeal, omdat hij wel vreesde dat dat misschien geen stand zou houden. Het moest allemaal snel en dat begrijp ik allemaal wel. En de intenties zullen allemaal, nou ja, goed, dat mag iedereen voor zichzelf bepalen hoe waar die zijn. Maar het draagt wel iets cynisch in zich dat je beleid maakt waarvan je op zijn minst kan vermoeden dat dat geen stand gaat houden.
Maar is het dan puur voor de bühne?
Nee, het is puur praktisch. Het is wat Hans zegt, tijd kopen.
Gewoon rekken, zolang.
Ja, als het.
En ondertussen achter de schermen proberen tot een politieke oplossing te komen voor de langere termijn.
Ja, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Dat moet hij gedacht hebben. En dat is ook wel bewezen, want er is tijd gekocht. Maar ja, wel korter dan die hoopte. En de uitkomst is lege handen, toch?
Ja, die oplossing is er dus nog niet. En dus wordt er dan gekeken naar Europa. Daar zou misschien wel eens een oplossing van kunnen komen. Deze week was er die top waarin gesproken werd over mogelijke maatregelen. Een van die maatregelen, dat zou het plaatsen van hekken zijn rond Europese buitengrenzen.
Het is wel degelijk zo dat de commissie kan meefinancieren bij buitengrensbewaking. Maar ze hebben gezegd, ja, is het niet logisch dat lidstaten zelf die bakstenen regelen? En als er hekken moeten, zijn de hekken. En dat wij dan bijvoorbeeld kijken naar wat is er nog meer nodig. Het krijgt een beetje nu pootjes die hele discussie. Oh, we gaan grenshekken overal bouwen. Nee, soms is dat heel nuttig. Dan bouw je grenshekken. Soms is het veel nuttiger om te werken met mobiel toezicht. Of een combinatie daarvan. Ik probeer een beetje om te ontgiften. Want die discussie over die grenshekken krijgt nou zoiets van we gaan één grote Berlijnse muur rond Europa bouwen. Maar nogmaals, er zitten poortjes in. Het is niet altijd een grenshek. En de financiering zal altijd wat hybride blijven.
Ja, je moet even in de context. Hè. Je hebt dus Rutte de afgelopen weken, die hangt aan de telefoon met Duitsland, met Spanje, met Italië. Die belt al zijn collega's voorafgaande aan die top gisteren en vandaag in Brussel is. Om op één lijn te komen. Van wat kunnen we nou in Europees verband doen om die migratiestroom onder controle te krijgen. Nou, dan heb je dat op het laatste moment in de Kamer heb je een debat met wat voor soort opdracht sturen wij Rutte mee. Naar Brussel. Hè? Wat geven we mee? Wat is een speelruimte? Daar is dan een debat over. Terwijl hij dus al die dagen daarvoor heeft gebeld met al die regeringsleiders. Want zo werkt dat gewoon. Dat is een soort pre-lobby. En dan gaat Rutte met een bepaalde opdracht op pad. En het verrassende is dan eigenlijk van deze week is dat er openlijk wordt gesproken over hekken. En ik vind het opvallend omdat destijds had je de Syrische vluchtelingenstroom in 2015, 2014, 2015, 2016. En daar was dat hek eigenlijk een soort van, ja, een beetje het lelijke eentje, een beetje taboe. Er was een deal met Turkije. Voor elke vluchteling die wij hier opvangen, die sturen we terug naar Turkije. Turkije krijgt geld om hen daar op te vangen. Er worden ook 3, zoveel miljoen vluchtelingen in Turkije nog steeds opgevangen. Dat was de grote deal waar Rutte en Samson goede sier mee maakten, waar ze blij mee waren. Maar het heeft ook altijd een beetje gewrongen dat er op datzelfde moment in Oost-Europa gewoon hekken werden gebouwd. En waar asielzoekers gewoon in de modder tegen een hek aanliepen. En vervolgens dat natuurlijk ook appte naar het thuisfront van ja jongens, deze route die zo in een paar dagen van Aleppo naar Berlijn liep, ja, die is dicht. Dus dat heeft altijd, het is natuurlijk altijd de vraag van heeft die deal nou geholpen of heeft dat hek nou geholpen? En waarschijnlijk is het een combinatie van beide, maar wat precies de verhouding is, ja, dat weet niemand. En toen werd Rutte praten niet graag over dat hek destijds. Het was die deal, dat was het succes. Dat hek, ja, nou ja, oké, okay, dat moeten die landen in Oost-Europa maar weten. Dat was altijd een beetje het ondergeschoven kindje. En nu wordt er openlijk, ook door Rutte, over een hek gesproken.
Ja, je merkt dat het denken over de plaats van hekken wel echt is verschoven. Tobias noemde net de crisis van een paar jaar geleden. Toen stond eigenlijk heel Europa nog een beetje met het vingertje te wijzen naar Oost-Europa. Van oh, hekken, dat kan toch eigenlijk helemaal niet.
Waarom ligt dat zo gevoelig?
Ja, dat was toch zoiets van een soort van Fort Europa. En we houden vluchtelingen tegen met een hek. En dat moet toch allemaal niet kunnen. Dat lag allemaal heel gevoelig. Maar inmiddels, joh, er staat meer dan 2000 kilometer hek gewoon. En het is echt niet de ultieme oplossing voor het asielprobleem. Maar ja, alles wat een klein beetje bijdraagt, daarvan zien inmiddels steeds meer landen van ja, nou ja, laten we het toch maar doen. Want een hoop landen kampen met migratieproblemen. Niet alleen met asiel, maar ook met illegale arbeidsmigratie en dergelijke. Waar ze toch echt strengere maatregelen voor willen. Je ziet een kanteling in denken, bijvoorbeeld ook in het Europees Parlement. Ineens was vorige week, dat was lang ondenkbaar, is de grootste fractie in het Europees Parlement, de Christendemocraten, was ineens om. Die waren ineens voor het plaatsen van grenshekken. Nou ja, er waren nog heel veel landen nog steeds tegen. En nu is er op die Europese top afgesproken van nou, we gaan meer een soort van raar compromis. We gaan meer geld uittrekken om de grensbewaking buiten Europa te versterken. Alleen daar gaan we nou geen hekken mee bouwen. Maar ja, landen die zelf hekken willen bouwen, die mogen dat dan wel doen. Het is een soort van gek compromis.
Maar we gaan er geen Europees geld aan
in stoppen.
Nee. Ja, nou, dat ja. Is dus, kijk.
Maar dat Europees geld gaat dan wel weer
naar die landen die de hekken van gaan kopen. Ja, dus ja, het is wel een beetje. Ik vind dat wel zielig. Kijk, niemand van de Europese Commissie gaat dus hier als hekwerker bellen met te zeggen van, nou, we willen 6000 kilometer hek, alstublieft. Nee. En stuur maar een bonnetje. Maar we gaan wel geld overmaken naar Bulgarije die hier als hekwerker gaan bellen.
Ook een beetje om het gezicht van de Europese Commissie zelf te redden. Want die hadden onlangs nog gezegd, nee, we gaan geen hekken bouwen
geen
in Europa.
Geen cent
aan hekken. Maar ja, nu gaat het dus wel geld naar die landen waarmee er camera's kunnen worden neergezet en dat soort dingen.
Wachttorens.
En wachttorens. Ja, en hekken. Nou ja, formeel mag daar het geld niet naartoe gaan. Ja. Maar die komen er natuurlijk wel. Sterker nog, die staan er al.
Wat vaak een argument is in deze discussie, dan ga je geld stoppen in hekken. Is het niet veel effectiever om dat geld te besteden in die landen waar die mensen vandaan komen, om daar de problemen op te lossen?
Maar het is altijd en. Kijk, er gaat ook geld vanuit Europa en vanuit de verschillende lidstaten zelf naar landen om daar vluchtelingen op te vangen. of wederopbouw voor problemen. Dat gebeurt. Het is altijd en. Het is, de discussie moet niet worden versmalt. Ik bedoel, tegenstanders van hacken zeggen dat heel vaak. Van ja, dat helpt niet en we moeten ook dat. Maar het is niet zo dat dat het enige is wat Europa doet.
Ja, nu ligt er dus een compromis. Hè. Er zijn 2 dagen top geweest. Er wordt dus geld uitgegeven straks aan de bewaking van die grenzen. Hoe dat dan precies wordt besteed, dat is dus nog even de vraag. Voor Rutte, is dit nou een succes dat er deze afspraken nu zijn? Hij ging daar natuurlijk naartoe. Hij heeft al weken door Europa gereisd om te lobbyen. Macron is pas naar Nederland gekomen. Toen is het daar ook over gegaan. Is dit nu het succes wat hij wilde inhalen?
Ik zeg nee en ik zeg ja. Kijk, ja, omdat dit eigenlijk is de uitkomst precies het paper wat Nederland heeft gepubliceerd en heeft laten gaan in Europa. Van jongens, wij denken aan deze maatregelen. Dus, en dat is uitgekomen in grote lijnen. Dus in dat opzicht mag die van een succes spreken. Maar wat ik wel, het is wel, vind ik, oude wijn in nieuwe zakken. Al deze maatregelen, alles wat hier staat, doen we al of doen we onvoldoende. En dat moet dus beter. Nou, er moet dus meer geld heen. We gaan nog meer drones laten vliegen. We gaan die wachttorens, gaan we echt een mannetje inzetten. We gaan experimenten doen van dingen die we al sinds 2015 roepen. Hè. Dat gaat bijvoorbeeld over het beter registreren van vluchtelingen die door Europa wandelen en geen asiel aanvragen in het land waar ze aankomen. Dat gaan we dus beter doen. Er komen experimenten met asielprocedures aan de buitenkant van Europa, dus buiten Europa. Ik word er wel cynisch van, want ik hoor het al sinds 2015.
We gaan nu echt afspraken maken met landen voor de terugnemen van afgewezen asielzoekers. Ja. Nou ja,
in Marokko
dus, ik snap het cynisme van Tobias. Tegelijkertijd, in Europa gaat altijd alles met kleine stapjes. En ja, het is wel weer een stapje richting een uniformer asielbeleid in Europa. Dus in zoverre zou je kunnen zeggen, is het een overwinning. Waar ik ben ook cynisch, maar dan om een hele andere reden, is dat deze afspraken gaan vooral over asiel. Dat is inderdaad een groot, er komen veel asielzoekers naar de Europese Unie, maar het grote migratievraagstuk zit hem niet eens zozeer op asiel, maar zit hem op arbeidsmigratie. Het merendeel van de migranten die naar de Europese Unie komen zijn arbeidsmigranten. Dat is iets waar wij in Nederland, althans 3 van de 4 regeringspartijen ook echt, dat willen we aan banden leggen. Maar daar krijgen we in Europa echt de handen nog niet voor op elkaar. Sterker nog, de Europese Commissie wil zelfs meer arbeidsmigranten naar Europa halen. Zelfs uitnodigen. Alsjeblieft, kom hier, kom hier, kom hier. Nou ja, daar zijn we de komende jaren echt nog wel een robbertje over aan het vechten.
Want waarom denken die andere Europese landen daar dan zo anders over?
Ja, het is een ideologische discussie. Andere landen, Europese Commissie, maar ook partijen in Nederland, die kijken bijvoorbeeld naar de vergrijzing in Europa. Kijk naar Nederland. We hebben een vergrijzing in Europa. Steeds meer mensen die zorg nodig hebben. We hebben enorm personeelstekort. Dus een oplossing daarvoor is, volgens de voorstanders, meer migratie. Mensen die van buiten afkomen, die hier het werk kunnen doen. Omdat er hier steeds minder mensen zijn om bijvoorbeeld in de zorg te werken. Maar wat zien we in de praktijk? Bijna al die arbeidsmigranten die naar de Europese Unie komen, die komen hier niet om in de zorg te werken. Die komen hier om pakketjes rond te brengen, omdat wij zo graag alles bestellen bij bol.com. Of die komen hier in de kassen werken, of die komen hier in slachterijen werken. En je kunt je natuurlijk afvragen, er is vorig jaar een belangrijk advies gekomen van de Adviesraad Migratie. Is dat nou het type arbeidsmigratie waar we echt op moeten zitten te wachten in Nederland of in de Europese Unie? Al dit laag betaalde arbeid waar we dan mensen van buiten afhalen en waar bedrijven hebben dan goedkope arbeid van buiten. En die mensen, ja, de samenleving moet dan maar die mensen opvangen. Er zijn te weinig huizen. Iedereen kent de problemen. Binnen de coalitie zijn er in elk geval 2 partijen, ChristenUnie en CDA, die dat echt aan banden willen leggen. VVD twijfelt nog een beetje. D66 is er eigenlijk niet zo heel erg voor. En in Europa ligt het ook heel gevoelig. Dus die grote stroom arbeidsmigranten die naar Europa komt, die gaat gewoon echt nog wel door de komende jaren.
Ik hoop overigens wel dat Rutte niet luistert hoor. Want heeft hij dus een succesje gehaald op het gebied van illegale migratie. En dan komt hij van Soes nog even over de arbeidsmigratie.
Nou ja, sorry, maar arbeidsmigratie is echt de grootste groep.
Ja, die jongen dacht dat hij een fijne week had. Ja.
Nou ja, hij zal het toch wel zo gaan claimen, neem ik aan. Want de verkiezingen komen eraan.
En op zich kun je het ook claimen als een succesje. Hè? Kijk, deze extra ingelaste top, die is er mede op zijn instigatie gekomen. Er zijn nu extra stappen gezet. En het is allemaal nog maar voorlopig. En het moet allemaal nog eens een keer op een volgende top worden bekrachtigd. Maar het is wel een voorlopig succesje. Ja, eerlijk is eerlijk.
En dat heeft hij nodig, want als je hem hoorde op het laatste VVD-congres, dan heeft hij behoorlijke beloftes gedaan.
Maar inmiddels zitten we met een migratiestroom die nogmaals 2 tot 3 keer hoger is dan normaal. die moet substantieel naar beneden. Dat vindt niet alleen de fractie, dat vind ik ook. Dat beschouw ik ook als een opdracht. Daar zullen we als partij aan moeten werken, dat die migratiestroom substantieel wordt teruggebracht. Dus hier zullen wij de komende maanden als kabinet, als VVD, vreselijk hard aan werken. Ik verzeker u dat. Dat is een persoonlijk commitment wat ik u hier afgeef.
Nou, zijn commitment was overigens vooral dat hij er hard aan zou werken. Ja, het was geen resultaatsverplichting.
Nee, het was een inspanningsverplichting. Ja. Maar ik denk dat hij niet nog een belofte kan breken en dan zeggen, ja, maar ik ben verkeerd begrepen.
Ja.
Ja, de vraag is dit het dan? Nou ja, ik denk het niet. Ik denk niet dat hij hiermee de VVD-achterban helemaal geruststelt. Het zal zich echt moeten uitbetalen. Dus echt in de cijfers zou je een terugloop moeten gaan zien. Maar ik denk dat hij het meeste te verwachten heeft van dat experiment met die registratie aan de buitengrenzen. Als Rutte kan aantonen of als Europa kan aantonen dat dat echt een functionerend middel is, ja, dan zal het zijn waarde hebben. Hè? Dan kun je echt bijvoorbeeld in landen aan de grenzen van Europa echt bepalen van nou, dit is een erkende vluchteling. Iemand die echt op de vlucht is voor oorlog of vervolging. En dit is iemand die een baan zoekt. En die kan via deze weg niet komen. Ja, dat is de schifting die je eigenlijk wil maken buiten Europa. Want dan heb je die opvang niet. En ja, als zich dat gaat uitbetalen, dan heeft hij iets om thuis te komen. Maar dat gaat dus nog echt heel erg lang duren. Dus ik denk niet dat dat op korte termijn heel veel gaat brengen.
Dat is niet deze maand gefixt.
Nee, maar als hij het aan het smaldeel van de achterban van de VVD uitgelegd krijgt. Maar jongens, dit is echt spectaculair. Hè? En je zag het in het eerste commentaar dat hij in Brussel gaf. Had hij het ook echt al wel over een doorbraak. Hè? Nou, als hij dat die teksten blijft spuien en de VVD achterban kan daarmee mee instemmen. Ja, dan kan hij er een eind mee wegkomen. Maar ik denk niet dat het voldoende is.
Ja, als we kijken naar volgende week, gaat dan de verkiezingskoorts eindelijk losbreken?
Sorry, verkiezingskoorts. In Den Haag zijn er mensen die het erover hebben, maar buiten Den Haag echt helemaal niemand. Er was afgelopen week nog een onderzoekje van Ipsos, waaruit bleek dat 49% van de bevolking, nou zeg maar de helft van de bevolking, echt geen idee heeft dat er statenverkiezingen zijn op 15 maart.
Dat überhaupt verkiezingen aankomen.
Nou ja, er zijn dan de groep die wel vaag een notie heeft van, oh ja, er komen verkiezingen aan, die is iets groter. Maar dat het over statenverkiezingen gaat, weet minder dan de helft.
Ja, dat zal het CDA erg fijn vinden.
Een lage opkomst is goed voor het CDA, doorgaans.
Doorgaans wel.
Maar goed, andere dingen dan, volgende week?
Nou, we houden wel het oog op dit, hè, want je hebt die potsierlijke tweestrijd die de VVD en GroenLinks PvdA van de grond proberen te tillen. En wij doen daar dus nu weer aan mee. Hè. Ik maak mezelf nu dus ook schuldig, want ik ga dat benoemen. Dus ik heb daar nu aan bijgedragen.
Mag ik dan daar iets over zeggen?
Ja,
om het een klein beetje te downplay. Afgelopen zaterdag was het de aftrap van de... We hebben eerst de aftrap van de campagne gehad van de VVD. Nou, die zeiden, oh, linkse wolk, terug naar de tijd van Joop den Uyl, uitkijken. Die willen alleen maar de belastingen verhogen. Nou ja, afgelopen zaterdag ging GroenLinks en PvdA in een gezamenlijk congres. Die pakten die handschoen gretig op, hè, want een tweestrijd willen ze allebei graag. Want dat is goed om kiezers te trekken. Dus ik hoorde Jesse Klaver op het podium zeggen, die tweestrijd, die is er! Nee. En vervolgens ook zeggen van, want wie wordt er dadelijk de baas? Is het de VVD met zijn rechtse en soms zelfs extreemrechtse vriendjes? Ik ben eens heel even gaan kijken in de besturen van al die provincies. In de helft van de provincies zijn die vriendjes, waar Klaver het net over had, is gewoon GroenLinks zelf. Hè? GroenLinks en PvdA zit in de helft van de provincies gewoon in het bestuur met de VVD. En als je dan rondbelt met provinciale politici en je vraagt, joh, hoe gaat die samenwerking? Oh, samenwerking gaat duidelijk prima. Dus die opgeklopte tweestrijd, hij is wel een beetje potsierlijk inderdaad.
Waarvan akte?
Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.